Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van der Ree. De schriftlezing is Lucas 24, de verzen 1 tot en met 12. En de tekst is vers 5 en 6. Het thema is: waarom zoekt u de levende bij de doden? Mededelingen namens de kerkraad. In de hal liggen nog pakketjes van vriendenstimmen voor de paasgroetactie. Graag uw aandacht hiervoor. De gemeente wordt er nog aan herinnerd dat het volgende week zondag zendingszondag is. Dominee J. van Spijker ook dan in beide diensten voor te gaan. Na afloop van de morgendienst is er koffie en preekbespreking. Voor de slotzang worden er twee collectes gehouden. De eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. Met name kerk en Israël. En bij de uitgang de collecte is voor het bouwfonds. We zingen nu enkele liederen uit de bundel van Weerklank en wel van de nummers 167 en 171. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heer is waarlijk opgestaan. Zo mogen we elkaar vanmorgen begroeten met de groet, zoals die ook in de oude kerk de eerste christenen op de paasmorgen klonk. En we mogen met elkaar gaan zingen uit Psalm 118, een loflied voor de Heer. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Psalm 118, vers 12 en 13. Laten we gaan luisteren naar de wet die de Heere God ons heeft gegeven, opdat we daarin zouden kijken als in een spiegel. Dan ontdekken we onze zonden, onze schuld voor de Heere, mogen de toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus. En we mogen ons in dankbaarheid richten naar deze geboden. En we antwoorden op de lezing van de geboden met Psalm 119, het 88ste vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Zullen we nu eerst bidden om de opening van het woord en de aanwezigheid van de Heilige Geest daarbij. heilige en barmhartige God in de hemel. Zo komen we bij u met dit lied, deze psalm op de lippen. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Heer, u brengt ons vanmorgen samen op deze heerlijke dag, deze jubeldag, waarop we mogen gedenken en vieren hoe u, Heer Jezus Christus, bent opgestaan uit de dood. De duisternis van zonde, dood en duivel heeft u niet kunnen vasthouden. U heeft de ketenen van die duisternis verbroken. En Heere, daarom heeft het zin om vanmorgen dit aan u te vragen en ons daarmee te verootmoedigen voor u. Of u aan onze ziel leven wil gunnen uit genade. Opdat we u zullen loven, Heer, om de grootheid van uw daden, om de heerlijkheid van uw volbrachte werk, Heer Jezus Christus. Want u ging de dood in voor onze zonden. We hebben met Goede Vrijdag erbij stilgestaan. Maar nu bent u opgestaan. De rekening is betaald. De schuld is voldaan. En een ieder die in u gelooft mag hoop en moed vatten. Ja, die krijgt zicht op het eeuwige leven bij u vandaan. Heren, wij willen u danken dat we dat vanmorgen en vandaag en ook morgenochtend mogen vieren als gemeente samen. Wat is het heerlijk dat u ons daarin ook aan elkaar geeft, dat we elkaar erin mogen meenemen. Met het zingen, het spelen op het orgel. Heer, het mag tot eer van u zijn. Ja, laat het zo ook voor ieder van ons persoonlijk zijn. Dat we met ons hart zingen, Heer. Vanuit ons hart tot u. En wij danken u dat u dan ons de psalmen geeft en de liederen die we vanmorgen zingen. Opdat zo onze lof ook een voertuig krijgt. Om u groot te maken, Heer. En om ons hart op u te richten. Om onze ogen omhoog te heffen tot u in de hemel, Heer Jezus Christus. Waar u aan de rechterhand van uw Vader zit als overwinnaar. Heer, wij bieden u, geef ons een gezegende dienst. En wilt u bij de opening van uw woord aanwezig zijn met uw Heilige Geest. Ja, Heere, werk met uw geest vanmorgen ook onder ons. Want u kent hoe het is met ons. U weet, Heere, hoe het staat met ons hart. Of wij in afhankelijkheid van u en verbonden aan u en aan uw woord leven. Of dat we onze hoop op u stellen. Heere, als dat zo is, wilt u die hoop dan versterken. Geef ons zicht op uw glorie, Heer Jezus Christus. En vervul ons daarmee. Maar Heere, als we u niet in waarheid kennen. En als we een eigen weg gaan in ons leven. Als we hier vanmorgen misschien zitten voor de vorm. Heere, wilt u ons dan veranderen? Wilt u dan ingrijpen in ons leven? Kom dan ook vanmorgen met kracht. Kracht vanuit uw woord en door uw geest gewerkt. Opdat uw evangelie tot ons zal spreken, Heere. En die bekende paasboodschap werkelijk een boodschap van nieuw leven zal worden. Wek ook ons dan op uit de dood. Onze geestelijke dood. Heren, wij danken u dat over heel deze wereld het paasfeest gevierd wordt. ook vandaag. En hier hebben we hoorden van vreselijke aanslagen op kerken en gemeentes in Sri Lanka. Heren, wij bidden u voor de christenen daar. Wilt u uw kerk toch beschermen, heren, tegen verdere aanslagen en vervolging? En weest u bij allen die nu in rouw gedompeld zijn vanwege het sterven van geliefden. Heren, u zult doorgaan met uw werk toch? U bent immers de overwinnaar. Ook over deze duistere, duivelse aanvallen. Heren, wilt u toch een grens stellen? Ook daar aan de macht van die duistere machten. En heren, wij bidden u ook voor de daders. Wilt u hen met uw liefde verbreken? Dat in plaats van de haat uw liefde komen mag. Heren, wij willen u bidden voor andere plekken op deze aarde. Waar uw christenheid wordt vervolgd. Heren, weest u bij uw kerk. Overal waar u die verzamelt. En heren, wilt u ook velen toebrengen tot uw kerk. Dat velen ook in u zullen gaan geloven. Heer Jezus Christus als de opgestane. Dat ze u mogen zien. Zoals ook de discipelen en de vrouwen u hebben gezien, Heer Jezus. Als de levende. Met zijn oor- en ooggetuigen geworden. Opdat ook wij het zouden zien. Met ogen van het geloof. Heer, laat zo uw woord gezegend worden. Op al die plekken waar het verkondigd wordt. En waar de paasjubel klinken mag. Heer, wij willen u bidden voor elkaar. U kent ons op het allerbest. U weet wat in ons omgaat, Heer. U kent ook onze moeite en zorgen. En ons verdriet. Ook op een dag als vandaag kan dat zo naar boven komen. Als we misschien ook nog maar kort geleden geliefden hebben verloren. Heer, laat dan het licht van Pasen ook over dat verdriet en die rouw mogen vallen. Want wie in u sterft, Heer, in de hoop op het eeuwige leven, die zal niet verloren gaan, maar eenmaal opstaan op de jongste dag. Omdat u, Heer Jezus Christus, daarin voorop bent gegaan. Laat die hoop in ons mogen leven en ons mogen troosten. Heer, zo komen wij voor uw aangezicht. Wilt u naar onze gebeden luisteren en onze dank aanvaarden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie vandaag wel voor het eerst je nieuwe kleren aan. Wie heeft er vanmorgen nieuwe kleren aan? Mag je vinger opsteken. Ik zie daar al een vinger. Ja, en daar een paar vingers. Daar op de galerij wat vingers. Mooi, ja. Nieuwe kleren, dat was vroeger ook al zo. Ik weet nog dat toen ik klein was, zo oud als jullie, dan mocht ik ook op Pasen mijn nieuwe kleren aan. De kleren voor de lente en voor de zomer. En als je nieuwe kleren aan hebt, dan geeft dat altijd een fijn gevoel. Je moet er soms even aan wennen, aan nieuwe kleren, maar je voelt je dan wel nieuw, soort van. Kleren, die kunnen ook iets over jezelf zeggen. Over hoe je je voelt. Misschien ben je wel eens op een begrafenis geweest, of je hebt dat gezien. Mensen op een begrafenis, die als er iemand gestorven is en die moet begraven worden, die zijn heel verdrietig. En dat kun je vaak ook zien aan hun kleren. Dan hebben ze donkere, zwarte kleren aan. Kleren van rouw, van verdriet, dat hoort daarbij. Maar als je wel eens een bruiloft hebt meegemaakt, dan hebben de mensen vaak weer heel andere kleren aan. Soms ook wel deftig, maar toch ook feestkleren, mooie kleren. Zeker natuurlijk de bruid en de bruidegom. Nou jongens en meisjes, vandaag is het Pasen. En wat voor kleren zouden er nou passen bij Pasen? Het feest van de opstanding van de Heer Jezus. Ik denk dat jullie allemaal wel zullen zeggen, nou daar horen ook feestkleren bij. Het is vandaag een bijzondere dag. We mogen vieren en gedenken dat de Heer Jezus onze zonde en dood heeft overwonnen. En dat hij is opgestaan uit het graf. De dood kon hem niet vasthouden. Hij leeft. Maar dan gaan we in de Bijbel lezen. En dan komen we in de Bijbel vrouwen tegen. En die zijn onderweg naar, ja, het is Pasen. Dus wat voor kleren zouden ze aan hebben? Je zou denken, nou, mooie feestelijke kleren. Maar deze vrouwen hebben eigenlijk rouwkleren aan. Want ze denken dat het eigenlijk een begrafenis is. Ze moeten nog gaan ontdekken dat het feest is. Ze gaan onderweg naar het graf van de Heer Jezus en ze denken dat de Heer Jezus daar nog begraven ligt. Maar als ze dan aankomen blijkt, we hebben de verkeerde kleren aan. Want de Heer Jezus is opgestaan. Het is feest geworden. Gemeente, laten we met elkaar gaan lezen. Uit Lucas 24, het Paasevangelie, versen 1 tot en met 12. En we willen antwoorden met Psalm 21, vers 1, 4, 5 en 6. En op de eerste dag van de week gingen zij, die vrouwen die hem uit Galilea waren gevolgd en ook hadden gezien hoe de Heer Jezus was begraven in dat nieuwe graf. Op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen ze zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft, toen hij nog in Galilea was. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En ze herinnerden zich zijn woorden. En toen ze teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat. En ze geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich voorover boog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Pasen is het feest van de Heer Jezus die de dood heeft overwonnen. Niet alleen dat Hij zelf weer uit het graf is opgestaan, maar Hij heeft dat ook voor allen gedaan die gebonden zaten in de schaduw van de dood, omdat ze God vergaten. Dat gaan we straks zingen. Psalm 107, het 6e en het 8e vers. Een antwoord op de verkondiging van Gods woord. We luisteren zoals gezegd naar Lucas 24. In het bijzonder vers 5 en 6. De laatste woorden van vers 5. Waarom zoekt u de levende bij de doden? En dan de eerste woorden van vers 6. Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Het thema voor de preek is: waarom zoekt u de levende bij de doden? We letten allereerst op de zoektocht van de vrouwen, ten tweede op de boodschap van de engelen en ten derde op de vraag aan u en aan jou. Dus waarom zoekt u de levende bij de doden? De zoektocht van de vrouwen, de boodschap van de engelen en de vraag aan u. Gemeente, jongeren, ouderen, waarom zoek je de levende bij de doden? Iemand die dat heel letterlijk heeft gedaan is Frank Morrison. Engelsman, leeft aan het begin van de 20e eeuw. Hij is vooral bekend geworden als schrijver en journalist. En Frank was een echte, zoals je dat dan noemt, een scepticus. Iemand die niet zomaar iets voor zoete koek slikt, maar achter alles wat hij niet meteen begrijpen kan, en zelfs de dingen die hij eventueel wel begrijpen kan, maar dan nog, er toch een groot vraagteken achter zet. En zo zette hij ook een groot vraagteken achter het geloof van zijn verloofde. En dan met name dat Jezus zou zijn opgestaan. Dat wat het christelijk geloof nou zo bijzonder, zo speciaal maakt. De opstanding van de Heer Jezus. Frank die ging net als vele miljoenen in deze wereld daar niet mee akkoord. Dat kon natuurlijk nooit echt gebeurd zijn. En daarom besloot hij op een dag, daartoe ook uitgedaagd, om onderzoek te gaan doen. En niet zomaar een onderzoek, nee. Frank besloot om op een heel objectieve manier gegevens te gaan verzamelen en die heel kritisch te bekijken. Dat kon hij ook, dat was hij gewend als journalist. Als je dan iets hoort, dan moet je dat checken, dan moet je ook uit een andere bron hebben. En zo ging hij dan ook te werk in zijn onderzoek. Hij las in de Bijbel, maar hij las ook andere boeken, ook uit de tijd van de Bijbelschrijvers. En hij ging heel zorgvuldig te werk. Hij checkte alles. En checkte het nog een keer. Hij ging in gesprek met wetenschappers. Met theologen, maar ook met biologen. Hoe kan dat nou? Kan dat überhaupt? Dat een lichaam weer tot leven komt? Hoe zit dat? Is dat misschien een schijndood? Wat is dat allemaal? Hij ging in gesprek met archeologen. Uit Israël en Jeruzalem. Hij ging in gesprek met historici en specialisten in het onderzoek van de eerste eeuw na Christus. Hij reisde naar Jeruzalem om met eigen ogen de plekken te zien die worden aangewezen als de plaatsen waar het graf van Jezus zou zijn geweest en waar Golgotha zou zijn geweest. En waar, zo dacht Frank, nog ergens dat lichaam van Jezus natuurlijk in de grond of in zo'n rotsgraf zou moeten liggen. Hij deed uitgebreid onderzoek. Alle feiten op een rij, alle scenario's, alles wat denkbaar was, onderzocht hij. Wat kon er gebeurd zijn? En hij stelde kritische vragen. En toen wilde hij een boek gaan schrijven. Om, zo dacht hij op voorhand, nou maar eens af te rekenen met die fabel van Pasen. Want een fabel moest het toch wel zijn. Morrison zocht de levende bij de doden. Maar wat gebeurde er? Hij schreef uiteindelijk inderdaad een boek. Maar hij moest het de titel meegeven: Wie rolde de steen weg? Want om die vraag bleek het te gaan. En hij kon maar één antwoord geven uiteindelijk. Dat moet wel de Heere God zelf hebben gedaan. En boven het eerste hoofdstuk van zijn boek schreef hij dan ook het boek dat weigerde geschreven te worden. Maar het werd uiteindelijk toch geschreven. Want Morrison kon tot geen andere conclusie komen dat alles erop wijst dat de opstanding werkelijk heeft plaatsgevonden. Hij zocht de levende bij de doden. Maar in plaats daarvan vond hij een open graf. En ontmoette hij een opgestane Jezus. En kwam hij tot geloof. Hij moest zich gewonnen geven. Waarom zoek je de levende bij de doden? Gemeente, wie dat ook doen, dat zijn die vrouwen. Ze zijn op zoek gegaan naar het graf van Jezus op die paasmorgen waar Jezus begraven ligt. Dat weten ze wel, ze hebben dat gezien waar Jozef van Arimathea en Nicodemus het lichaam van de Heer Jezus hebben neergelegd in dat rotsgraf met die grote rolsteen ervoor. Hadden ze het graf afgesloten. Ze hadden het van een afstandje gezien en ze hadden de specerijen vast klaargemaakt, want zo was hun gedachte, nu gaan we eerst de Sabbat maar houden. Wat zal het voor Sabbat geweest zijn? Wat zal het gestormd hebben bij hen van binnen? Maar dan als de Sabbat voorbij is en de nacht voorbij, als het nog maar even licht wordt, dan zullen we op weg gaan naar het graf. En zo zien we hen dan gaan. Ze hebben de specerijen meegenomen. Op weg om het dode lichaam van hun Jezus te balsemen, zoals dat gebeurde met rijke mensen. Voorname mensen. Dat is hij voor hen immers. En met liefde en respect willen ze hem de laatste eer bewijzen. En gemeente, dan vinden ze ook iets. Maar heel wat anders dan ze aanvankelijk dachten. Want ze verwachten dat ze het graf van Jezus zullen vinden. En onderweg hadden ze zich nog afgevraagd. Ja, hoe moet het eigenlijk? Hoe moet het met die grote rolsteen die ervoor ligt? Wie zal die wegrollen? Zou dat ons wel lukken, zo'n zware steen? Maar stel dat het zou lukken, dan zouden ze in het graf het dode lichaam van Jezus vinden. Dat zo gekwelde lichaam. Dat gestorven was aan het kruis, dat zo vreselijk geleden had. Maar ze vinden het niet. In plaats van een dode Jezus vinden ze een open graf. Het is al open. De steen is al weg. En in dat graf ligt geen lichaam meer. Jezus is opgestaan. Gemeente, vandaag zijn heel veel mensen met zo'nzelfde zoektocht bezig. Ze zoeken de levende bij de doden. Heel veel mensen zijn op zoek naar de levende. Dat zeggen ze dan zo niet. Want als je dat zo zegt, daar spreekt geloof uit, de levende. Maar dan zeggen ze, we zijn op zoek naar het leven, naar het goede leven. Naar wat het leven ook het leven waard maakt. Wetenschappers, filosofen, opiniemakers, politici, noem het maar op. Je hoort dat het uiteindelijk daarover gaat. En sommigen die hebben radicaal afgerekend met het geloof. Die hebben dat nooit gekend. En nu zijn ze op zoek naar een leven. Ja, wat van betekenis is. Wat inhoud heeft. En ze zoeken het op allerlei plekken. Mensen zoeken overal het leven. Op plekken ook waarvan de Bijbel zegt, ja, dat ga je het niet vinden. Dat is de dood. Sommigen die zoeken het in een ongebreidelde vrijheid voor iedereen. Sommigen die zoeken het in het naturalisme. Dat wil zeggen dat je alleen gelooft in de natuur, in het natuurlijke, in wat je kan zien en wat je kan pakken, in wat de natuur te bieden heeft. En in dat naturalisme is geen plaats voor de Heere God. Voor een hemel. Alleen maar aarde. Sommige wetenschappers is daarom ook het onderzoeken van die werkelijkheid het enige wat ertoe doet. Als het wetenschappelijk klopt, dan is het zo. En wat niet wetenschappelijk kan worden aangetoond, ach ja, dat zijn dan misschien ons brein of zo. En zelfs dat brein kun je natuurlijk onderzoeken. En er is geen God meer. Die hebben ze niet nodig ook. Ze leven alleen bij wat je kunt zien. Bij wat je kunt ontdekken. Kunt onderzoeken. Maar misschien bent u ook wel op zoek naar de levende. Ben jij op zoek? Ja, misschien inderdaad ook wel op die manier. Misschien herken je dat wel, want dat gaat aan ons christenen niet voorbij. Die twijfel, die aanvechting. Zou het nou wel echt gebeurd zijn? Pasen. Zou het nou wel echt? Of misschien toch niet? Is misschien toch gewoon een verhaal. Een mooi verhaal, maar een verhaal. Met de juist in de tijd waarin we leven zijn zoveel die mening toegedaan. Op zoek naar de levende. Ben jij dat? Misschien is het ook wel op een andere manier dat je op zoek bent naar het leven. Het leven met God. Het leven met die levende Christus. Waar is zijn macht? Waar is zijn majesteit? Als je door de moeite gaat, door de ziekte gaat, door de aanvechting gaat en je bent hem kwijt en je zoekt hem. Heere God, waar bent u? U bent toch de levende? Het is toch Pasen vandaag? Maar waar bent u nou in mijn leven? En mag ik en kan ik wel geloven dat zijn sterven ook mij zaligen wil? Is dat voor mij? Gemeente, wij kunnen ook op zoek zijn naar iets van de levende. Iets van God in onszelf. En dan speur je je hart erop na. Geloof ik genoeg? Ben ik serieus genoeg bezig ermee? En bid ik wel voldoende? En ben ik wel trouw aan hem? En dan kijk je naar je eigen leven en dan zeg je, nou ja, waar is dat leven eigenlijk? Waar leeft hij wel in mij? En het kan zomaar zijn dat je net als die vrouwen in twijfel raakt, want dat gebeurt er bij hen. Wanneer ze het graf heel anders vinden dan ze hadden verwacht. Dan staat er in vers 4, en het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Ze raken in twijfel, ze gaan twijfelen. Hoe zit het nou? Het graf is open, maar waar is de Heer Jezus? Het lichaam is weg. Gemeente, als je bij jezelf het leven zoekt, en of dat nou is op die manier van dat naturalisme, dat je alleen leeft bij wat je kunt zien. Of dat het is op de manier dat je jezelf de vraag stelt, waar is God nou in mijn situatie? Of dat je je afvraagt, waar is het leven in mezelf, het leven met de Heer? Is het er wel? Hoe het nou ook is, als je het leven bij jezelf zoekt, dan ben je ten diepste op zoek naar de levende bij de doden. Je zoekt het, je zoekt hem op een plek waar die niet te vinden is. Paulus die zegt het, heel de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, Romeinen 8. De zinloosheid en de dood. Dus inderdaad, als je het zoekt bij alles wat daaraan onderworpen is, dan ga je het niet vinden. Je vindt het niet, het leven in wat de wereld te bieden heeft, dan vind je het niet. Krijg je nooit genoeg, krijg je nooit vrede. Je vindt het niet, gemeente, in je eigen hart, in wat je zelf opwekt daarin, in wat je zelf probeert voor elkaar te krijgen daarin. Het zijn dode werken. Nee, gemeente, wij hebben opwekking nodig. Opstanding die van buiten afkomt, doordat de Heere God zelf de steen wegrolt en opwekt. Wat zoekt u de levende bij de doden? De vrouwen willen Jezus vinden. Een dode Jezus. Die het einde is van al hun hoop en verwachting. Het is de grond in geboord. Ze hebben gezien hoe die stierf. Maar ze moeten ontdekken. We hebben de verkeerde kleren aan. We zitten ernaast. Weet, als je dat ontdekt, dat je ernaast zit. Dat is een heerlijke ontdekking. Een bevrijdende ontdekking. Dat je het leven helemaal niet hier op aarde hoeft te zoeken. En hoeft te vinden. Dat je leven niet dan pas waardevol is wanneer je, als je oud geworden bent, als je dat beleven mag, terugkijkend kunt zeggen, nou, ik heb er wel wat van gemaakt. En dat je dan wat op kan noemen. Dat dat het dan is. Ik heb er voldoende uitgehaald. Mijn leven heeft zin gehad. Wat een armoede gemeente als dat de balans is van je leven. En dan kun je toch ook niet meer sterven. En wat is het een heerlijke ontdekking gemeente als je bij jezelf ontdekt. Er zit in mij helemaal geen leven. Mijn hart gaat helemaal niet naar hem uit. Het verlangt helemaal niet naar hem vanuit zichzelf. Oh zeker, dat is even goed een vreselijke ontdekking. Want ook in ons huis dus de dood. Ook wij zijn aan de dood onderworpen. We zijn geestelijk dood. Maar gemeente, wat is het heilzaam als je dat ontdekt? Opdat je het leven niet zou gaan zoeken en niet langer nog zou zoeken bij waar het niet te vinden is. Want het is daar niet te vinden. Maar dat je zou gaan naar de plek waar het wel te vinden is. Brengt ons bij het tweede, de boodschap van de engelen. Want die engelen die stellen dan een vraag. Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Weet je, dat is een vraag die die vrouwen, maar ook wij vanmorgen, krijgen voorgehouden. En die ons wil stilzetten. Die je laat nadenken. Wacht nou eens even. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig in mijn leven? Waarom zoek je Jezus in wat van jezelf is? Waarom zoek je het bij jouw eigen kracht? Bij je eigen gevoel misschien wel. In je eigen overtuigingen en de vastheid daarvan. Of in je nette levenswandel. Is dat het leven? Ja, waar zoekt u het leven? Met de vraag van de engelen legt de vinger vanmorgen op de zere plek. Namelijk op de plek van het ongeloof. Wat is dat een macht in het leven, in ons leven? Het ongeloof. Dat wil zeggen dat we niet de toevlucht nemen tot God, dat we niet kunnen, niet durven, niet willen geloven. Kijk, alleen de Heere God zelf kan dat veranderen bij je. Alleen Hij kan met zijn woord en geest dat helemaal nieuw maken. Je wil, je gedachten, je bestaan ontvankelijk maken voor zijn heerlijk evangelie. Dat je je hoop op hem gaat stellen. Maar dat is nou ook precies waarom die engelen daar zijn bij dat graf. Dat zie je in de Bijbel telkens. Als er iets bij God vandaan moet komen op de hoogtepunten van de heilsgeschiedenis, dan zijn er engelen. Dan stuurt God zijn hemelse boodschappers erop uit. Om te doen wat geen mens kan doen. Want als er een mens hier was geweest, dan was het voor die vrouwen nooit genoeg geweest. Dan hadden ze getwijfeld en er een groot vraagteken achter gezet. Maar het zijn engelen. Hemelse boodschappers. Die de vraag stellen. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Ontdekkend. Want ze hadden het toch kunnen weten. Vers 6, hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden. In handen van zondige mensen en gekruisigd worden. En op de derde dag opstaan. En ja, dan herinneren ze zich weer. Maar hoe is het mogelijk dat ze het vergeten zijn? Weet je, hoe is het mogelijk dat op deze paasmorgen er alleen maar een paar vrouwen, een groepje vrouwen naar het graf van de Heer Jezus toe gaat? En ze gaan echt niet om te kijken of Jezus al is opgestaan. Ze hebben de specerijen bij zich om een dode Jezus te gaan balsemen. En waarom zijn er geen discipelen? Die hadden het ook gehoord van de Heer Jezus, dat hij dit gezegd had. Die hebben zich in Jeruzalem ergens verschanst. Is er nou niet één geweest die even heeft gezegd, Misschien moeten we eens even gaan kijken bij dat graf. Want had Jezus niet gezegd dat hij zou opstaan? Is niemand gemeente. Zoals ze hem in de steek hebben gelaten, alles en iedereen in zijn lijden. Toen hij gevangen genomen werd en toen hij veroordeeld werd en bij Pilatus stond. Toen Petrus hem verloochende en toen hij gekruisigd werd en toen hij stierf. Zo laten ze Jezus even goed in de steek in zijn opstanding. Op deze paasmorgen. En dat laat nu de kracht zien van het ongeloof. Dat ongeloof dat telkens maar weer God en de Heer Jezus de levende kwijt is. En dan ga maar weer eens op zoek, hè. Waar is die? En dan zoek je op plekken waar die niet te vinden is. Want waar is die dan wel te vinden? Als hij nou niet bij de doden is, waar is die dan wel? Nou gemeente, hij is allereerst te vinden in het levende woord. Herinner u. Breng het je opnieuw te binnen, heel letterlijk. Wat hij u en jou gezegd heeft. Hadden die vrouwen en die discipelen dat nou maar eens helder voor de aandacht gehad. Wat Jezus zelf al voorzegd had. En waar die engelen hen nu tot hun schaamte aan moeten herinneren. Gemeente, Jezus is als de levende te vinden in zijn woord. In wat hij zelf gezegd heeft. Wat hij zelf gedaan heeft. Waar hij zelf van getuigd heeft. En waar de oren en de ooggetuigen er ook van getuigen en het aan ons doorgeven. Zo heeft het de Heilige Geest goed gedacht. Om ons die Bijbel te geven, dat woord van God. Opdat je de levende zou vinden in dat woord. Opdat je het leven zou vinden. Het leven dat Hij geeft. Dat Hij werkt. Ja, gemeente, opdat je Hem ook zou vinden waar Hij nu is. Namelijk aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. Opdat je in gebed tot Hem zou gaan. Zo bidden we toch? Zo zeggen we toch vaak in de gebeden, in Jezus' naam? Nou, dat is daarom, gemeente. Omdat je hem daar mag vinden, aan de troon van God. Omdat hij daar is. Voor al de zijn. Voor heel zijn kerk. Daar kun je hem vinden. Je hoeft alleen maar je handen te vouwen. En je op hem te richten. Heer Jezus. En dan ben je al bij hem. Werkelijk, hij luistert naar het gebed. Meneer, waar is hij te vinden? Als je de levende zoekt, in zijn woord, in de hemel, waar wij binnen mogen gaan door middel van het gebed. En er is nog iets. U kunt de levende ook vinden bij de levenden. Dat wil zeggen bij zijn kerk. Bij mensen die ervan kunnen getuigen. Hij heeft me levend gemaakt. Hoor wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. Zoals Paulus dat ook later is gaan doen. Die heeft het evangelie verkondigd. Maar niet alleen maar door de feiten op te sommen. Goede Vrijdag, Pasen. Nee, hij vertelt er op meerdere plaatsen bij hoe hij zelf, Jezus als de levende, is tegengekomen. Hoe Jezus hem zelf ook stil heeft gezet toen hij nog op weg was naar Damascus. Weet je, zo mogen wij het elkaar ook vertellen. Wanneer de Heere van dood levend maakt, zoals dat gebeurde bij Frank Morrison. Zoals dat gebeurde bij u, bij jou, ja, is dat gebeurd? Kent u de Heer Jezus als de levende? Heerlijk als je hem kennen mag. Is Hij het die je leven geeft door de verzoening van je zonde en de vernieuwing van je wil en je hart en je gedachten? Ja, waar zoekt u het eigenlijk? Dat brengt ons bij het derde, die vraag aan u, aan jou. Waar zoekt u het? Meent u, er zijn in deze geschiedenis drie reacties. Zullen we eens kort nalopen? Allereerst die van de vrouw. Zodra ze het evangelie van Jezus opstanding hebben gehoord, wat doen ze dan? Dan keren ze terug naar de discipelen om het aan hen te vertellen. Ze worden getuigen. Geloofsgetuigen. Ze zullen vast niet alles begrepen hebben. Daar geloof ik niks van. Ze zullen vast ook nog hevig aangedaan zijn, want het is wat ze hier meemaken. Het is zo anders dan ze hadden gedacht. Maar ze geloven. Ze geloven. Ze ontvangen. En ze geloven en ze gaan het doorvertellen. Hoe staat het met u, met jou? Gelooft u? Stel je je vertrouwen op dit paasevangelie, gemeente. Dat machtige evangelie dat Jezus waarlijk is opgestaan. En dat er een nieuw leven is voor een ieder die in hem gelooft, die op hem hoopt en bouwt. Zeg je het met je mond en beleid je het met je hart. Ja, Jezus is Heer. Hij is koning. Mijn koning. Ik wil hem dienen. Ik kan niet meer zonder hem. Want hij is overwinnaar. Ook voor mij. Ook mijn zonde heeft hij weggedaan. Hij heeft ook mijn dood overwonnen. En nu is het leven mij bereid. Een leven tot in eeuwigheid. Kijk, dat is waar die vraag van de engelen, dat is waar het paasevangelie je bij wil brengen. Zoek de levende, zoek het leven, je eigen leven, bij hem. Niet in jezelf, niet in wat de wereld te bieden heeft. Echt leven, echte vrede, echte toekomst, dat vind je alleen in verbondenheid aan hem. De levende zelf, die het je geeft. Alleen maar uit genade. Maar er is nog een andere reactie. Die van de discipelen. Als ze het verhaal van die vrouwen hebben gehoord, dan zeggen ze: kletspraat. Vele mensen zijn hen dat gaan nazeggen. Pasen? Jezus opgestaan, iemand die uit de dood opstaat? Kletspraat. Daar geloof ik niks van. En ze leefden verder. Hun eigen leven. Zonder God. Zonder hoop. Zonder toekomst. Een dood leven. En als dat het enige is wat je bezit. Je eigen bestaan. Dan raak je straks alles kwijt. Als daarbij blijft, dan zul je niet leven. Als je zegt, het is kletspraat. Wat Jezus zegt. Wat hij gezegd heeft, want het is zijn eigen woord geweest. Hij zou opstaan, heeft hij zelf gezegd. Herinner het u. En als je dan zegt, kletspraat. Geloof ik niet, wil ik niet geloven, kan ik niet geloven. Dan sluit je je hart af. Voor het heil dat in Christus gekomen is. Dan ga je verloren. Meent als je het moeilijk vindt om te geloven. Doe dan op zijn minst als Petrus. Dat is de derde reactie. Wat doet Petrus? Maar Petrus stond op. En snelde naar het graf. Petrus gaat onderzoeken. Hij gaat maar eens kijken. Zou het kloppen wat die vrouwen zeggen? Gemeente, ga zelf dan eens op zoek. En zoek dan wel op de plek waar je hem kunt vinden. Ook Petrus die vindt een leeg graf. Hij vindt linnen doeken. Hij verwondert zich. Er moet iets gebeurd zijn. Zou het waar zijn? Maar Petrus heeft Jezus toen ook gevonden. Want in 1 Korinthe 15 daar lezen we dat toen hij terugging van het graf. Hij Jezus heeft ontmoet. Jezus verscheen aan hem. Hij vindt geen dode Jezus. Hij vindt een levende Jezus. Hij vindt de levende zelf. Of eigenlijk andersom. De levende vindt hem. Want wie zoekt, die vindt. Dat is ook Jezus' woord. Petrus die was er nog niet klaar voor. Om het al meteen te geloven zoals die vrouwen. Maar hij ging wel op zoek. Misschien zit jij ook wel ergens daar. Dat het allemaal nog zo wonderlijk voor je is. Zou het nou echt? Zou het nou voor mij? Zet er dan geen punt achter. Om te concluderen, ach, het zal wel kletspraat zijn. En ga op zoek. En zoek waar die te vinden is. Als de levende, zoek het in zijn woord, de Bijbel. Zoek hem in je gebed. Herinner je, laat het weer binnenkomen. Wat hij gezegd heeft. De belofte die hij geeft. En die tot geloof wekken. Ja, zoek hem samen met anderen in de kerk. Bij de levende. Hen die door woord en geest tot leven werden gewekt. Gemeente Frank Morrison, die ging op zoek naar een dode Jezus. Hij vond de levende. De vrouwen die zochten een dood lichaam, ze vonden de opgestane. En u en jij vanmorgen, u mag hem zoeken en hem vinden. En hij laat zich vinden als de levende. Ook nu, als uw redder en verlosser. Ja, hij zoekt u. Hij zoekt jou. Laat u zich door hem vinden. Hij is er al. Hij is opgestaan. Gaat je hart erbij open. Verwonder je dan maar. Net als Petrus, want voor hem loopt het daar ook op uit. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Dan ga je het wonder zien. En een wonder is iets, gemeente, wat wij ons niet voor kunnen stellen, omdat het niet past binnen dat wat wij voor mogelijk houden. Maar het is van God. Het is van Hem. Er is een hemel boven deze aarde. Verwonder je dan maar om te zien hoe deze Jezus de kluisters van de dood en van de zonde heeft gebroken. Hij was het. Voor wie de koperen deuren weken, die de ijzergrendelen deed in duizend stukken breken. Verwondert u zich mee. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. In onze voorbeden en dankzegging bidden we ook voor degenen die aangegeven staan op de zondagsbrief. Ten aanzien van zuster Koops geldt dat zij inmiddels weer thuis is nadat ze in het ziekenhuis was opgenomen. Zuster Nap staat ook genoemd. Op het moment dat de informatie voor de zondagsbrief moest worden doorgegeven, was het nog ernstig met haar gesteld. Maar inmiddels is ze in het ziekenhuis geopereerd en het gaat een stuk beter met haar. En de verwachting is dat ze spoedig ook weer huiswaarts zal kunnen keren. Daar zijn we de heren ook dankbaar voor. En we willen ook bidden voor zuster Schoeman van de David Tenierslaan. Zij is opgenomen in het ziekenhuis in Ede met hartproblemen. Behandelingen daar hebben niet het gewenste resultaat gegeven en ze zal nu voor verdere behandeling naar het ziekenhuis in Nieuwegein gaan. Laten we bidden en danken. Heere, getrouwe God in de hemel, wij willen u danken voor dat heerlijke evangelie dat u op deze dag laat verkondigen. Dat u van dood levend maakt. Dat u doden opwekt, Heer. Ja, dat u ook zo ons wilt opwekken. En door alle skepsis van mensen heen breekt. Heere, dat was er bij de discipelen. Dat was er bij Petrus. Heere, geef dat als het er bij ons is dat we gaan zoeken. Want als we u zoeken, Heere, dan laat u zich vinden. Dat heeft u immers zelf beloofd. En Heere, geef dan dat wij ons ook laten vinden. Dat we ons laten vinden in wie we zijn, Heere. In dat wat we vasthouden. In dat wat voor ons een muur is, die we zelf hebben opgeworpen tussen u en ons. Heere, wilt u daar doorheen breken? Wilt u het ons uit handen slaan? Geef, Heere, dat we u mogen belijden als de opgestane levensvorst. Ja, Heere, we danken u als u dat ook in ons leven wilde doen. En als we u zo mogen kennen, Heere, als de opgestane, dat u voor ons de levende bent, aan wiens hand we mogen gaan. Heere, wilt u dan de paasjubel ons ook in het hart geven vandaag? Want u komt daar voor alle eer en aanbidding toe immers. Want het is niets uit ons, maar alles uit u. Alleen door genade. Heere, wat een heerlijk evangelie. Wat een bevrijdend evangelie. Wat een verlossend evangelie. Heere, wij bidden u. Schenk het aan ons en vermeerder het in ons. Ja, wij bidden u ook voor mensen die van u vervreemd zijn. Die misschien ooit hebben zijn bij opgevoed, maar u hebben verlaten. Heere, misschien kennen we ze wel heel persoonlijk ook. Wat een verdriet kan dat geven. We willen u bidden, Heere, wilt u door hun weerstanden heen breken. Openbaar uzelf aan hen als de levende. En Heere, wij bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Juist ook op deze dag, Heere. Wilt u het zegenen als instrumenten in uw hand, waardoorheen u zelf werkt. Overtuigend, Heere. Wilt u dat doen? Dat het geen mensenwerken, mensenwoorden zullen zijn die klinken. Maar dat u overtuigt door uw geest. En mensen inwint en erbij brengt en erbij trekt. Heere, wat verlangen we ernaar. En geef dat wij dat ook in onze eigen omgeving mogen doen. De plekken waar u ons gesteld hebt. Heere, dat we mogen uitzien naar hen. En uitreiken naar hen met uw evangelie. Dat we getuigen zullen zijn zoals de vrouwen getuigen werden. Van de goede, blijde boodschap van Paas. Heere, maak ook ons tot getuigen van uw woord. Heere, wij willen u bidden en danken voor de noden en de vreugden in de gemeente. Wij danken u, Heere, dat zuster Bos Rozenboom een operatie heeft ondergaan aan haar oog en dat dat goed is verlopen. Heere, wilt u ook verder herstel geven? Als dat waarschijnlijk ook nog wel een tijdje zal duren voordat het herstel echt merkbaar zal zijn en verder merkbaar zal worden. Heere, geef haar daarin geduld en wilt u uw zegen daaraan verlenen. Heren, wij willen u danken voor broeder Van der Poel die terugkwam uit het ziekenhuis. Nadat hij daar was opgenomen met een infectie. Heren, u heeft de middelen die werden aangewend gezegend en hij mag nu weer thuis zijn. Wij willen u bidden voor hem en voor zijn vrouw. Heren, neem hen in uw hoede ook in de avond van het leven. En we danken u dat u zo goed ook hebt gezorgd, ook nu weer. Heren, wilt u daarin alle dankbaarheid en eer ontvangen. Heren, we willen u bidden voor de rouwdragende familie van professor Velema, die in de afgelopen week is overleden. Heren, wij willen u danken voor wat professor Velema heeft mogen betekenen in het midden van onze kerken. Maar niet alleen in onze kerken, ook in zoveel andere kerken en maatschappelijke verbanden is hij tot zegen geweest en door u gebruikt. Heren, wij willen u daarvoor danken. En we willen u bidden of u bij zijn familie wil zijn. Heren, nu we mogen weten dat hij is ingegaan in de vreugde van zijn Heren. Laat dat tot troost mogen zijn in het verdriet om hem te moeten missen. En Heren, wees u bij hen die om hem rouwen. We willen u daarin ook bidden, Heren, voor dominee Van der Wal, die ook vanmiddag hiervoor zal gaan. Heren, wilt u hem ook krachten geven op deze dag om het evangelie van de overwinning op de dood te kunnen uitdragen en verkondigen. Juist nu in de familiekring dit verdriet kwam. Heren, wij willen u ook bidden voor zuster Koops van de Castor. We willen u danken dat ze weer thuis is nadat ze in het ziekenhuis werd opgenomen met benauwdheid. Heren, wees u ook bij haar. Wilt u haar rust en vertrouwen geven in u? In al deze omstandigheden die niet gemakkelijk zijn. Wees u haar hoop en haar bijstand. Heren, dat willen we ook bidden voor zuster Nap, die in het ziekenhuis werd opgenomen. We willen u danken dat de ingreep die ze onderging een goed resultaat lijkt te hebben. Heren, wilt u haar herstel van krachten geven en wees u bij haar, Heren. Heren, ze mag weten dat hoe de weg ook gaat, ze in uw hand zal zijn, Heren Jezus. Dat u ook haar verlosser bent. Heren, wat is het heerlijk om dat te mogen en te kunnen zeggen. Wilt u bij haar zijn, ook in de avond van het leven. Samen met haar kinderen en familie. Heren, wij bidden u voor zuster Schoeman. Ook zij werd opgenomen in het ziekenhuis. De behandelingen die zij onderging, Heren, die waren gaven nog niet het gewenste resultaat. En we willen u bidden of u, als er nu verdere behandeling in Nieuwegein zal plaatsvinden, dat wil zegenen. Dat daarmee de klachten die ze heeft ook mogen worden weggenomen. En wees u haar nabij, Heren, ook samen met haar man. Zegent u hen beiden en neem hen in uw hoede. Heren, zo willen we tot u komen in onze gebeden. Zo mogen we u zoeken in het gebed. Want we weten, Heren, dat u leeft. En daar bent u dan ook te vinden. Gaat u met ons mee als we hier vandaan gaan. Schenk ons uw zegen op deze dag. En wilt u ons opnieuw samenbrengen vanmiddag, als opnieuw de deuren van uw huis open zullen zijn. Dat we ook dan ons aan uw dienst mogen toewijden. Vergeeft u genadig wat niet naar uw wil is geweest. En hoor onze gebeden. In de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En als ons slotlied zingen we lied 183 uit de bundel Weerklank, de versen 1 en 2. U zij de glorie. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.